Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij een speciale stereo-uitzending van Boekenstein en de Wijk. Met in uw rechteroor steeds meer bewijs voor fraude bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Democrats push back against President Trump's efforts to ensure a fair election.
En in uw linkeroor
gay penguins.
Mainstream media propaganda voor homoseksuele pinguïns. En fake news van de NOS.
Een agenda van een elite verkooppanel.
Het nieuws als wapen in de strijd om de waarheid. Bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Waar was u zonder de mening van Arend-Jan Boekenstein? En het bijzondere aan hem is dat hij altijd objectief gelijk heeft. Rob de Wijk. Om de feiten te achterhalen hebben we natuurlijk een journalist uitgenodigd. Onze gast is Telegraaf-verslaggever Wiert Duk. Welkom.
Hoi.
Wiert, na de Amerikaanse presidentsverkiezingen, nu zo'n 2 weken geleden, lijkt je haast wel 2 Amerika's te hebben. Hè? Met ieder zijn eigen feiten, ieder zijn eigen president en ieder zijn eigen nieuwszender. Uh-huh. Waar kijk jij naar?
Nou ja, wij journalisten kijken natuurlijk naar alles. Dus, niet alleen de afgelopen weken, maar de afgelopen jaren ben ik me wel heel erg gaan verbazen over onze Amerikaanse collega's. En met name de collega's die vroeger bekend stonden als degene die voor de kwaliteitsmedia zouden werken. New York Times en ook wel CNN en zo. En hoe die zijn afgegleden de afgelopen jaren in partijdigheid. En helemaal zijn meegegaan in die anti-Trump-hetsen van de Democraten en hun achterban. En op een gegeven moment gewoon echt alle pogingen tot objectiviteit zijn verloren. Dat is wel heel ernstig. En dat is niet iets wat we hier in Nederland en in Europa moeten hebben. Hoe wij die tendens hier ook heel sterk ziet. En daar verzet ik me erg tegen.
Waar heeft de New York Times alle objectiviteit verloren? Ik kan me herinneren dat de New York Times heeft gezegd: wij staan voor de rechtsstaat. En het nieuws wat wij brengen, dat moet wel degelijk objectief zijn. Uh-huh. Maar ze hebben wel gekozen tegen Trump. Dat klopt, omdat zij vinden dat hij de rechtsstaat ondermijnt. Wat is daar mis mee?
Nou ja, de afgelopen jaren heeft die, onder andere New York Times en andere media op basis van een enorm aantal anonieme bronnen die Russian collusion hoax bijvoorbeeld gepusht, waarvan achteraf bleek dat die gewoon helemaal niet klopt. Hè.
Waarvan jij gaat zeggen dat die
wel klopt. Maar dat is gewoon,
ja, hoor eens even. Ik heb wel die,
heeft totaal in stand gehouden. Bij.
Ik heb wel al die rapporten gelezen en ik moet zeggen, met name het
Steel dossier bedoel je?
Niet het Steel dossier, kom op zeg.
Mooi.
Nee, maar wel dus de meer recente rapporten heb ik gelezen en daar zijn toch wel onleerbare wijzes langzamerhand gekomen. Onder andere Manafort, die gewoon directe relaties had met de Russen. Kom zeg, langzamerhand wel bewezen.
Dat is niet zo. Als het zou zijn bewezen, dan zou Trump daar helemaal niet meer zitten.
Dus dit een boek uit, een maand geleden van Wiseman. Mm-hmm. Dat is wel echt fantastisch hoor. Daar staat dus in dat die arme Mueller, die durfde helemaal niet in Rusland goed onderzoek te doen. Uh-huh. Want die dacht dat hij elke dag ontslagen zou kunnen worden. Uh-huh. Dus het is gewoon niet gebeurd wat had moeten gebeuren. En dit is een man die werkte onder Mueller. Uh-huh. Met andere woorden, the jury is still out, zou ik willen zeggen.
Nou, de jury op dit dossier bedoel je?
Ja.
Dat zou zo dan gaan afwachten. Maar in ieder geval is het niet zo dat wat die Amerikaanse, die media die ik net noemde, wat die geprobeerd hebben, die zijn helemaal meegegaan in dat discours over die Russian collusion, dat is aangetoond tot nog toe. En dat was wel in hun ogen, en ook in de ogen, klakkeloos ook gevolgd door een groot aantal Nederlandse media, wel degelijk aan de hand. En uiteindelijk bleef daar gewoon echt bijna niks van over. Een paar advertenties op Facebook voor een paar $100,000. En dat was het wel zo ongeveer. Zo flinterdun was dat. En als je dan, nu wordt gezegd wat Trump nu doet, die verkiezingsuitslag betwisten. Dat kan niet. Dat druist in, dat zal Rob ook zeggen, tegen de rechtsstaat zoals die hebben. Maar vergeet niet, na 2016, toen Trump aan de macht kwam, vanaf dat moment is onmiddellijk door de Democraten en die aan hem verwante media, die storm tegen Trump Trump in gang gezet. Hè? De legitimiteit van zijn presidentschap is 4 jaar lang door hem betwist. En waarom? Omdat ook een heel groot deel van het establishment, gewoon een persoonlijke aversie tegen iemand als Trump koestert. Hij is de ultieme populist natuurlijk. Hij is een rouwdouwer. Hij heeft geen enkel fatsoen. Een ordinaire man die binnendringt in hun bastion, zo zien zij dat. En die moet kapot gemaakt worden. Ja, en op alle mogelijke manieren is dat ook geprobeerd.
De rechtsstaat is hier wel een centraal gegeven, hoor. Je kunt toch niet ontkennen...
Die mensen dus behoorlijk ondermijnt.
Je kunt toch niet ontkennen dat een man als Trump die rechtsstaat continu ondermijnt. Ik bedoel, dat doet hij nu ook. Door gewoon zijn verlies niet toe te geven. Door te proberen om via allerlei juridische maatregelen, wat hij wel mag, maar wat allemaal mislukt. Maar dan slaat het om in stemmingmakerij. Om ervoor te zorgen om alsnog te kunnen blijven. Deze man heeft keer op keer de rechtsstaat met voeten getreden. Hij heeft zijn ministeries compleet uitgehold. De boel is kapot gemaakt. Kapot maken was doel op zich. Nou, maar ik vind wel dat je ook de morele plicht hebt op een gegeven moment om daar ook partijen tegen te kiezen.
Nou, dat vind ik als medium niet, commentatoren misschien wel. En ik vind wat telkens een vergissing die gemaakt wordt, dat is wat jij nu ook doet, dat is dat je, als je bekritiseert, zoals ik doe, wat die democraten en dan hen gelieerde media hebben gedaan, dat je dan onmiddellijk wordt weggezet als iemand die Trump verdedigt. Ik ben helemaal niet
hier. Nee, dat doe ik niet. Dat doe ik absoluut niet.
Nou ja, dat impliceer je wel.
Maar ik vind wel dat wanneer je een president hebt die A, de wereldorde, en B, zijn eigen land kapot maakt. Ik bedoel, mag ik even herinneren aan de speech die hij hield op het moment dat hij werd geïnaugureerd met zijn deep state en dat de hele boel moest worden ontmanteld. Dat is heel erg ernstig, hoor. Als je ook gewoon kijkt naar de cijfers op dit ogenblik, dan is de Verenigde Staten gezakt op de ranking van democratische landen. Het is niet eens meer een volledige democratie. Dat komt in belangrijke mate door mensen als Trump. Ja, maar dat is wel heel erg fundamenteel, hoor, wat hier gebeurt.
Het punt dat
ik ben een paar dingen niet met je eens, maar ja.
Maar je kunt twee dingen tegelijkertijd vinden. Je kunt zeggen, als je er objectief naar kijkt, van nou, inderdaad, in Amerika is de polarisatie enorm, en ook bij de media. Dus het geldt voor alle, voor Fox, het geldt ook voor CNN. Daarnaast hebben we wel een hele bijzondere president, hè, die bijvoorbeeld gewoon in Helsinki zei van, ik geloof mijn eigen geheime diensten niet, en ik geloof Poetin wel. Daar moet nog steeds een verklaring voor worden gevonden. Het is natuurlijk ongelooflijk wat daar gebeurde. Als Nixon dat had gedaan, of Reagan of zo, dan waren we ook allemaal van de canapé gevallen. Hè? En nou is mijn punt aan jou. Van die column van Roderick Velo die je ons stuurde, hè, is allemaal prachtig wat hij zegt over partipier, dat we dat hier niet moeten hebben. Maar daarnaast moet je ook gewoon zelfstandig vaststellen, hier is een man bezig om de rechtsstaat uit te hollen. Net zoals Orbán dat doet. En dat vraagt van ons als liberale burgers ook een oordeel.
Ja, maar wat niet tot mensen zoals, zeg maar, jullie doordringt, dat is het platform waarop hij gekozen is. En dat is het platform van mensen die vinden dat zij van die, van, jullie noemen het die rechtsstaat, maar dat die vinden dat zij van het establishment waarmee zij te maken
hebben,
niks te verwachten hebben. En dat hetzelfde establishment die rechtsstaat ook misbruikt om deze mensen, zeg maar, in hun ogen klein te houden. En de afgelopen 4 jaar is dat dus bij uitstek.
Ja, dat echt zo is.
Nou ja, dus de afgelopen 4 jaar is dat dus bij uitstek de oudere blanke arbeider geworden. Hè? Ja. Die in dat hele discours, wat ook is overgenomen door door die activistische democraten, permanent wordt vernederd, beledigd, weggezet als iemand die inferieur is. Dus die mensen gaan denken, als dit jullie rechtsstaat is, als ik telkens beledigd kan worden.
Dat kan allemaal
maar wacht even, als ik telkens beledigd word door de leidende politici binnen de Democratische Partij, door die media, want die media die doen daar gewoon heftig aan mee. Als dat het discours is waarmee die mensen geconfronteerd worden, dan gaan zij niet moeilijk doen over wat Trump daar zegt over die veiligheidsdienst in Helsinki. Die denken, dat is mijn man, want ik denk precies zo.
Maar weer de afschaffing van de rechtsstaat helpt de boze witte man niet.
Dan is het aan de media om te zeggen, het is heel slecht wat Trump daar in Helsinki doet. Mocht er aangetoond worden dat hij in de zak zit van Poetin, wat overigens helemaal niet zo is, dan is dat ook heel slecht. Maar aan de andere kant, die mensen die zo achter Trump aanhollen nu, en die een soort cultus zijn gaan vormen nu zo langzamerhand, die moeten wij een stem geven. En dat is af en toe ook wel gebeurd. Er zijn een paar goede boeken verschenen door nog echte verslaggevers. Maar de trend was, we gaan die mensen pakken. Dat zijn Trump-stemmers, we gaan ze kapot maken, we gaan ze kapot schrijven. In het nieuwe, moderne, westerse, multiculturele, globalistische, internationale orde, die wereldorde waarop het over
heeft,
zijn zij inferieur.
Twee dingen uit elkaar houden. Aan de ene kant de grieven van die mensen die absoluut terecht zijn. En twee, de politici die daar gebruik van maken, die daarop inspelen en die op die manier ten eigen bate met ondemocratische middelen proberen aan de macht te komen en te blijven.
De populisten,
De populisten, zoals we die zouden kunnen noemen. Daar moet je echt een onderscheid kunnen maken. Die grieven die kunnen heel erg terecht zijn, maar de tactieken en de strategieën van dit soort populisten, daar mag je echt een oordeel over hebben. En ja, dat is wat ik ervan vind. En die twee discussies lopen continu door elkaar.
Is het niet in die zin simpeler dat die media, volgens mij de New York Times, zegt ook expliciet wat ze dan noemen he said, she said journalistiek. Ja. Dat je gewoon de ene partij tegenover de andere partij zet en zoek het maar uit. Dat niet meer werkt als een van de mensen, Trump dan, gewoon de hele tijd onwaarheden debiteert. Dat je dan dus stelling moet nemen als medium. Dat is volgens mij hoe zij het zeggen. Het gaat dan niet zozeer over Russen of zo, maar gewoon als Trump dingen zegt die niet waar zijn.
Nou, kijk, ik ben het met je eens dat dat een enorm probleem is geworden. En dat die media daar ook mee worstelen. Hè? Dat ze dus zich helemaal scheel lopen te factchecken. Omdat er per minuut ongeveer 10 dingen verteld die gewoon niet waar zijn. Dus je hebt met een soort.
Nee, maar dat is dus de tactiek. Dat is dus ook de manier van politiek bedrijven. Het gaat om twijfelzaaien. En dat is natuurlijk ook wat bijvoorbeeld met Russische beïnvloedingscampagnes gebeurt. Het is gewoon twijfelzaaien. De boel ontregelen. En inspelen op die angsten, op die onvrede die er is. En dat exporteren. Dat doe je niet, dat doet Trump niet.
Op het moment,
omdat hij zo ongelooflijk veel houdt van die kiezers. Volgens mij verafschuwt hij ze.
Op het moment. Nou ja, de interessante ontwikkeling nu is overigens in 2020... dat de kiezers van Trump, dat een groot deel van die blanke mannen is overgelopen naar de Democraten. Exact. Maar dat hij dus weer onder minderheidsgroepen heel veel mensen heeft getrokken. Hè? Hispanics en ook zwarte.
Ja.
Dat is ook een analyse die te weinig gemaakt wordt trouwens. Het is de taak van de media op het moment dat je een liegende president hebt om aan te tonen dat die president liegt, maar dat je dan vervolgens die leugens niet projecteert op zijn achterban. En dat is wat ze telkens zijn gaan doen.
Nou,
zijn
ze zijn
achterban verantwoordelijk gaan houden. Die achterban is ervoor verantwoordelijk gehouden dat die Trump in het Witte Huis heeft geholpen.
Nee, dat is natuurlijk ook zo.
Precies. En daarom, er zijn nu dus vanuit, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, vanuit het democratische kamp, worden nu gewoon tweets geplaatst over, moeten wij die kampen gaan inrichten voor die 72 miljoen mensen die op Trump hebben gestemd, want die moeten gedeprogrammeerd worden. Zo wordt er over die mensen gedacht.
Dat is natuurlijk ook ongelooflijk.
Nee, zo wordt er dus gewoon letterlijk. Nee, maar dat ik ken is, die mensen, zo wordt er over die mensen gedacht.
Ik, dat is
en als dat niet stopt, als dat niet stopt, dan lok je een burgeroorlog.
Ja, maar daar ben ik met je eens. Maar in die zin zijn we het wel met elkaar eens. Dat is het punt niet.
Dan moet je die mensen harder bekritiseren en niet alleen maar op Trump en zijn achterban lopen te hakken.
Welke mensen moet je harder bekritiseren?
Die mensen die in principe tot ons milieu behoren en die zo zijn afgegleden.
Oh, daar ben ik met je eens. Ik zou dat ook niet accepteren. Dat zou ik ook niet accepteren. Maar maak je godsnaam een onderscheid.
Ze lopen hier
tussen,
in Nederland net
tussen
zo
de leiders die hier misbruik van maken en de bevolking die feitelijk daar een slachtoffer van wordt.
Ik ben tegen de gedachte dat je mensen als Trump of Baudet of Wilders niet zou mogen bekritiseren, omdat je dan om wat voor reden dan ook eigenlijk. Ja. Natuurlijk moet je die bekritiseren, net zoals als dat je Biden en Rutte en dergelijke kritisch moet volgen.
Zeker.
Maar het dedaan waarmee over die kiezers, dat wil ik toch nog even
bij Biden niet gehoord hoor. Hij heeft duidelijk gezegd, ik ben president, ik word president van alle Amerikanen. Hij heeft juist de hand uitgestoken naar dat soort mensen. Je begrijpt heel goed dat hij een eind moet maken aan de polarisatie, omdat er anders een burgeroorlog ontstaat. En daar heeft hij gelijk in.
We kijken, merk ik al een beetje buiten de Amerikaanse grenzen. Daar gaan we zo mee verder.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendja Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Telegraaf-verslaggever en collega-podcaster Wierd Duk. Even iets over een andere podcast van de Nederlandse Bank. Waar houdt hij zich mee bezig? Ja, dat ontdek je in DNB Talks, een nieuwe podcast van de Nederlandse Bank over actuele financieel-economische vraagstukken. Hoe leggen we criminele geldstromen droog? Wat is de invloed van biodiversiteitsverlies op onze economie? En hoe rekenen we over 10 jaar onze boodschappen af? Arend-Jan Boekenstein doet dat van het geld van George Soros, maar voor gewone mensen komt dat van de Nederlandse Bank.
Dat zouden we toch niet zeggen?
Dit en nog veel meer hoor je terug in DNB Talks.
In Amerika, Wiert, zien we natuurlijk dat al die verschillende waarheden zoals het daar hoort worden voorzien door de vrije markt. In andere landen zie je eerder staatscontrole over media. Hè? Ik bedoel, Rusland misschien, Polen en Hongarije, ja, wordt daar hard aan gewerkt. Berlusconi eerder is denk ik een voorbeeld. Is dit niet een nog veel engere ontwikkeling?
Nou, ik vind het al een enge ontwikkeling als minister Ollongren van Binnenlandse Zaken weer alweer begint, zoals gisteren, over fake news en hoe de overheid dat moet gaan aanpakken.
Ja, moet een campagne komen weer, geloof ik.
Er moet weer een campagne komen, terwijl ze heeft helemaal geen idee wat fake news en wat echt nieuws is. Want dat weet ze dus, heeft ze in het verleden bewezen, dat weet ze dus echt niet.
Nou ja, dat is nou ook weer zo'n opmerking. Nou ja,
als je een website zoals de Post Online of Geen Stijl gaat wegzetten als fake news, heb je gewoon niet begrepen wat het medialandschap is. Dus dat is heel sterk. Dus de politiek moet zich daar verder van houden, ik vind dat de politiek sowieso zich daar verder van moet houden. En we zitten natuurlijk met die big tech, met Facebook en die andere grote technische bedrijven die voor ons ongeveer gaan bepalen.
Maar vind je dat je gewoon echt alles ongeclausuleerd, gelul en geen gelul, gewoon echt alles maar moet kunnen publiceren en ook op Twitter en Facebook kunnen zetten?
Nee, dat vind ik niet. En
of
ik vind
zou
de
daar
oplossing
een
zeker
check op gerechtvaardigd zijn?
Nou ja, kijk, het probleem is natuurlijk dat die grote bedrijven zoals Twitter en Facebook en zo, dat die heel duidelijk ook een bepaalde politieke voorkeur hebben. Zodat al heel snel de indruk althans ontstaat dat ze sommige publicaties en sommige opinies wel doorzetten waar ze andere stoppen. En
je bedoelt dat bijvoorbeeld Trump wordt afgeschermd omdat hij voor de zoveelste keer weer een niet te controleren feit...
Nee, maar er zit gewoon heel veel willekeur in. Kijk, als gewoon filmpjes kunnen circuleren van onthoofdingen door islamistische groepen en zo.
Die worden inmiddels ook uitgehaald.
Die zie je dan. En dan vervolgens een mening over, of een wat rechtsere mening over wat zich in Amerika afspeelt. Die wordt dan geblokt. Dan denk ik wel, er zit wel heel veel willekeur in. Maar goed,
ik weet niet of dat zo is hoor.
Ja hoor, maar ik begrijp wel dat het een enorm probleem is. En ik zou het ook een nog groter probleem vinden als die bedrijven hun eigen censuurcommissies zouden inrichten. Want dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus we zitten nog in een situatie waarin we niet precies weten.
Nou ja, censuur. Ik denk dat je dat ook in belangrijke mate geen censuur mag noemen. Er is natuurlijk een hele hijszaal ontstaan. Nee, natuurlijk niet.
Maar jij kunt gewoon niet tegen onwelgevallige meningen.
Lulkoek. Echt totale onzin weer. Dat is echt. Belachelijke uitspraken. Nee, waar het natuurlijk feitelijk om draait, is: kun je ongeclausuleerd flauwekul debiteren? Gewoon leugens debiteren en die verkondigen als waarheid.
Op dit moment. En het antwoord is: welke positie dat komt? Als de president
van de Verenigde Staten dat doet, dan vind ik dat Twitter echt wel een taak heeft om te zeggen: van hoor eens even, dit is niet te checken. Dat heeft dus helemaal niks te maken met mijn overtuiging of ik voor of tegen Trump ben. Uh-huh. Maar dat is gewoon objectief. Is dat
nou
zo?
Ja, ik was nog niet zo. Ik wil ook zeggen: de oplossing
dat geldt, ook, dat geldt ook voor Nederland. Als dat gebeurt. Ik bedoel. Ik zou dat persoonlijk nooit doen, omdat ik nog wel een zeker moreel kompas heb. Maar sommige mensen hebben dat niet en die maken juist gebruik van het feit dat mensen boos zijn, zich afkeren van een overheid, een afkeren van autoriteit, om eigenlijk die boosheid verder aan te wakkeren voor eigen gewin. En daar hou ik gewoon niet van.
Nee, maar luister eens, kijk, er mogen ook gewoon publicaties verschijnen in Nederland waarin van iemand als ik wordt gezegd dat ik zou worden aangestuurd door het Kremlin. Mm-hmm. Hè? En wat natuurlijk volstrekt totale onzin is. Ja. Maar dat gebeurt gewoon. Hè? Je moet weten
wat er over ons wordt geschreven.
Ja, nou, dat is dus
welkom bij de
club, realiteit waarin zeggen.
Nou betaalt Soros wel meer dan het kan.
Ja, dat is de gaten. Ik heb je auto zien staan buiten.
Dus even een punt. Hè, van, kijk, we hebben het dan over Nederland. En dan hebben we die schattige D66-minister van Ollongren. Die probeert wat. Meestal mislukt dat. Hè. De EU heeft het ook geprobeerd. Dat is allemaal Bart Nijman. Die doet dan wat en dan mislukt het allemaal weer. Mm-hmm. Oké, dat is Nederland en Europa. En nu gaan we naar Orbán. Daar gebeuren dus echt dingen. Hoe gebeurt het daar? Ik ben Orbán, jij bent mijn bevriende ondernemer. Nou, jij koopt gewoon kranten op. Uh-huh. En dan gaan we vervolgens de Wierdux van Boedapest, die gaan we dan inhuren. En die gaan we dus welgevallige teksten laten maken. We nemen de media toezichthouder. Dan zetten we een vriendje neer. En dan gaan we via die weg. Dit is dus van een hele andere orde. Hè? En daarom vind ik het volstrekt legitiem, ook weer vanuit dat rechtsstaatperspectief, dat we heel kritisch blijven over wat er in Oost-Europa.
En dat heeft dus niets met links of rechts te maken, ja. Weert. Ik bedoel, je maakt er iedere keer een politiek punt van. Maar het heeft er gewoon niks mee te maken. Het is of je bent voor de rechtsstaat, of je bent. Ja. Het interesseert je niet. Of je bent voor.
Jij bent ook voor de rechtsstaat.
Voor media. Ja. Voor media, want dan zouden wij hier niet zitten. Dan, zouden hier niet, dan zouden wij deze discussie niet eens kunnen hebben. Ja. Of je bent voor media die proberen in ieder geval nog zoveel mogelijk objectieve waarheid te brengen en in ieder geval geen fouten te maken. Of je bent het niet, of je zorgt ervoor dat je die media gebruikt ten eigen baten en allerlei flauwekul over de mensen uit te strooien. Ja, ik ben er ook absoluut op tegen wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Of het nou, of CNN dat doet, of de New York Times, of wat dan ook.
Wat vind je daarvan, Wiert, van dit standpunt?
Nou, dat bleek dat, daarom ben ik ook af en toe zo. Gaat mij dit zo aan het hart. Als ik iemand als Christian Amanpour, die toch de buitenlandchef is van CNN, als ik die hoor zeggen dat bij de herdenking van Kristallnacht, dat dit analoog is aan de afgelopen. Wat er tijdens Kristallnacht gebeurde, iedereen weet wel wat er destijds gebeurde, dat het analoog is aan 4 jaar Trump. Ja, dat is daarmee ondermijnt zij in mijn ogen de rechtsstaat. En ze heeft ook de Israëlische autoriteiten hebben aangedrongen. Excuses heeft ze moeten maken. Ja. Dat is iemand met zoveel gezag internationaal. Dat is daarmee ondermijnt ze mijn vak.
Daar zijn we het over eens, ja.
Ja, maar daarom ben ik daar zo kwaad over. Jullie betrekken dat primair op de rechtsstaat. Ik ook, maar vooral ook op mijn vak. En ik zie daar dit soort mensen die vroeger voor mij ook autoriteiten hadden.
Ja, maar jij wordt er wel ons vak onder mij. Je wordt ook al heel
erg politiek. Die uitspraak van haar is 100% politiek.
Dat is waar.
Nou, het is een hele ongelukkige vergelijking. Ik weet niet of hij politiek is.
Wat maar denk je zelf? Natuurlijk is hij politiek.
Hij kan politieke implicaties hebben, maar hij hoeft niet op zich politiek te zijn. Ik bedoel, je kunt ook zeggen dat wat Trump doet, dat rechtstreeks uit Mein Kampf komt. Want de grote leugen wordt dat dus. Maar dat is niet op zich mag je die vergelijking wel maken. En die hoeft niet politiek te zijn.
En daarmee ondermijn jij in mijn ogen ook democratie. Omdat Trump een gekozen president is, had een meerderheid. En het je kunt niet aantonen.
Nee, want als hij een meerderheid heeft, dan geeft hem dat nog steeds niet het recht om misbruik te maken van de rechtsstaat, misbruik te maken van de media en allerlei flauwekul de eter in te zenden, die gewoon echt totaal onwaar is. En om dus twijfel te zaaien en de boel op te jutten tegen elkaar. Dat zijn echt twee dingen.
Ja, maar je kunt natuurlijk niet zeggen dat het rechtstreeks afkomstig is uit Mein Kampf. Dat is gewoon absurd.
De grote leugen, nou, dat is echt iets wat bij Hitler vandaan komt. En die heeft ook gezegd, je moet een leugen wordt pas geloofwaardig als je hem 2000 keer gaat herhalen. Ja, ik bedoel, dat is wel zo.
Ja, ik
geef hem als voorbeeld. Alleen maar om aan te geven dat wat Trump heeft gedaan de afgelopen jaren niet nieuw is. Dit is gewoon wat demagogen doen.
Ja, maar dit is inderdaad een standpunt dat je kunt hebben. Maar ja, daar ben ik op basis van standpunt. Feiten gewoon totaal
niet onder. Het is geen standpunt. Je kan me hooguit beschuldigen van het feit dat ik een hele ongepaste vergelijking trek. Maar daarom kan die nog wel waar zijn. En daarom is hij niet per se politiek.
Nou ja, uiteindelijk heeft gewoon meegedaan aan verkiezingen. Zijn partij heeft meegedaan aan verkiezingen.
Maar nogmaals, Wiert, dat geeft je geen recht om op deze manier de rechtsstaat onderuit te halen en de bevolking te manipuleren met leugens.
Even nog voordat we uit de tijd lopen. Wiert, je zei eerder iets van een vergelijking met Nederland. Dat je denkt of niet hoopt dat hier feit en mening in de media ook zo door elkaar gaan lopen. Is dat iets wat jij denkt dat er gebeurt?
Jazeker, dat zie je natuurlijk ook gebeuren.
Ja, daar ben ik wel met je eens. Maar weet je wat ik het allerergste vind, Weert? Dat is dat in alle praatprogramma's mensen die echt wat weten worden gebannen. En het zijn vooral interviews nu met journalisten. Daardoor lopen feiten en meningen compleet door elkaar. Ja. Ik ben wat dat betreft, noem mij ouderwets, maar een groot voorstander om journalisten te bannen uit die opinieprogramma's. Want dit is echt gewoon niet goed.
Wij zitten hier met een journalist in het programma.
Dit is ook geen nieuwsprogramma. Dus hier kan het wel. Maar je moet een groot onderscheid maken tussen je journalistieke taak. En dan hoor je, vind ik, eigenlijk uit de opinieprogramma's weg te blijven. En je taak als journalist om de duiding zo goed mogelijk te geven.
Nou ja, kijk, het kan misschien wel. Alleen dan moet je op het moment dat je dus wordt aangesproken op die mening, dan moet je niet gaan ontkennen dat dat jouw mening is. Hè? Als ik onze Amerika-deskundige.
Ja, maar hoe kan je dan nog onbevangen naar een stuk kijken van diezelfde journalist in een bepaalde krant of in een bepaald televisieprogramma. Waarom zou dat dan wel objectief zijn? Ik vind echt dat je die scheiding meer moet maken.
Nou, ik vind als mensen echt goed zijn en verslaggevend ook echt goed zijn, dan kunnen ze ook in hun stukken toch wel hun voorkeuren vermijden.
Een totale inteelt. Je krijgt een totale inteelt, waardoor ook feitelijk de journalistiek van zijn voetstuk begint.
Ja, maar het bestaat toch. Kijk, ook al zitten die mensen niet in die talkshows, ze zijn toch op die redacties en ze hebben hun voorkeuren en het probleem is maar nu juist.
Er is wel een verschil of je op een redactie zit of dat je in beeld bent. Er is nogal een groot verschil tussen, kan ik je melden.
Nou ja, kijk, misschien is het juist doordat ze in beeld zijn wel zo eerlijk, omdat dan mensen zien en dan kunnen horen wat die voorkeuren zijn. Mijn grootste probleem is juist dat al die redacties gewoon identiek ongeveer gekleurd zijn. En dat ze voor 80% zijn ze gewoon links-liberaal, die journalisten. En dat zie je heel duidelijk in hun opinies en ook in hun invalshoeken en in de onderwerpen die ze kiezen, maar terugkeren.
Maar Wiert, dat is toch interessant. Het wordt heel vaak gezegd, hè, dus voor een deel herken ik het ook wel. Maar ik zie gelukkig ook bijvoorbeeld in de Groene Amsterdammer deze week mevrouw Vochtelo zegt nu over politieke
informatie. Ja, er is heel veel te doen over dat stuk, maar het is helemaal niet zo'n bijzonder stuk. Dat is gewoon een mevrouw die vanuit de linkse traditie zegt van kap eens met het knuffelen van dat islamisme, want dat is niet oké. Dat zou een volstrekt normaal standpunt voor een links weekblad moeten zijn. En nu zeggen we, nou applaus zeg, want de Groene die durft in de islamkritiek te leveren. Ik bedoel, het feit dat wij daarvoor applaudisseren is toch al een beetje sneu.
Nee, maar het gebeurt wel. Hè? Nou, iets als nieuws. Wat is daar nou eigenlijk mis mee met Nieuwsuur?
Nieuwsuur heeft een aantal hele goede journalisten die heel goede onderzoeksjournalistiek hebben gepleegd de afgelopen jaren op een aantal van die dossiers. Maar ik moet ook niet een nieuwsrubriek gaan kritiseren. Het gaat natuurlijk meer in zijn algemeenheid over de tendens die je ziet, de vraagstelling. De afgelopen weken hebben we dat natuurlijk in extreem is gezien met de ontvangst van het boek van Obama. Alle media lagen gewoon op hun knieën en Tommy Wieringa die daalde af van die wolken waar hij op die Obama mocht interviewen en die zei dat de enige slechte eigenschap van de heilige Obama is dat hij een beetje rookt. Ja, weet je, dat is natuurlijk. Daarmee beledig je gewoon de intelligentie van de normale burger.
Maar
en je
doet,
ziet
dat,
ook
maar
dat
doet een man als Trump toch ook? Met al zijn. Sorry hoor, maar ik bedoel, dat gebeurt toch ook?
Ja, maar dat is in zijn openlijke bruutheid en in zijn openlijke.
En zijn leugens.
Botheid is Trump toch gewoon zelfs door een iemand met een niet al te hoog IQ, laat het zo zeggen, toch al te doorzien. Er zit toch bijna. Er zit toch niks.
Nou, kennelijk niet, omdat 50% van de bevolking bijna op hem stemt.
Ja, maar dat is niet omdat Trump leugens verkoopt. Dat is ten eerste afkeer van het establishment, democratische, grootstedelijke establishment.
Nou, ik weet niet of dat zo is, maar het is uit afkeer met hun eigen positie.
Volgens mij zijn we een beetje weer terug waar we zijn begonnen. Dus dat is mooi. Daarmee kunnen we afronden, althans voor de radio. Op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Spotify, Apple Podcasts of bnr.nl. En ik dacht nog wat lekker veel vragen op Twitter, maar de meeste vielen toch in de categorie opmerkingen. Over dat we Wiert Dukken hadden uitgenodigd. Vond het wel poëtisch, dat is nou juist eigenlijk het onderwerp van gesprek met elkaar praten. Maar het waren overigens ook wat boze reacties dat we Rob de Wijk weer hadden uitgenodigd.
Terwijl hij toch van de podcast zelf is.
Arthur Hogeveen had wel een vraag. Die zegt, USA is een mooi voorbeeld dat kijkcijfers de verkeerde driver zijn voor feitelijke nieuwsvoorziening. CNN, Fox. Maar kijkcijfers zijn ook de basis voor het voortbestaan. Revival van onafhankelijke publieke omroep, vraagt hij. Een onafhankelijk journaal.
Dat is echt een punt, hè?
Ja, absoluut.
Als de klik gaat bepalen je inkomsten,
ja,
dan ga ik er dus heel veel seks en rock'n'roll in staan. Of ophitserij. Dus de publieke omroep, leuk uit mijn mond, die moet toch ook verdedigd worden? En in Amerika heb je een publieke omroep, maar die is heel klein.
PBS, hè? Ja, is heel klein.
Wat interessant is aan deze coronacrisis, ook bij onze krant, dat is dat je ziet dat het met een aantal media heel goed gaat. Dus dat er heel veel vraag is naar achtergrondverhalen en diepgravende verhalen. En dat zie je dus ook bij de Telegraaf. Hè. We hebben natuurlijk ook die clickbaits en zo. Maar de afgelopen maanden zijn dus heel veel ingewikkelde verhalen die zijn heel goed gelezen.
Mooi.
Ja, en die kranten krijgen dus ook allemaal veel abonnees bij. Dat is dus wel heel goed. Dus in een tijd van crisis zie je dat er vraag is naar serieuze journalistiek. En dat is toch wel, dat schept toch wel weer enig vertrouwen, vind ik.
Ja, dat vind ik ook. Dat ben ik met je eens.
Jeroen van Gerven vraagt: waarom doet Joe Biden zelf niets? Benoem elke dag dat je gewonnen hebt.
Dat doet hij ook. Dan heeft hij iets gemist.
Dat doet hij continu.
Maar hij brengt zich niet altijd consistent uit bij. Natuurlijk
nog. Hij benoemt ook aan de lopende band allerlei mensen die onderdeel moeten zijn van zijn toekomstige administratie. Dus dat, dat doet hij ook gewoon.
Ik was alweer een beetje afgehaakt van CNN, dus misschien doen we ook. Ischa Walberg vraagt: hoe denkt Wierd Duk over de groeiende invloed van opiniemakers? Moeten zij zich bij complexere problematiek zoals de coronacrisis niet bescheidener opstellen ten aanzien van wetenschap dan ze nu doen?
Ja, dat is wel een punt inderdaad. Ja,
ik word ook echt. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik zat was op weg naar deze studio. Ik werd weer helemaal misselijk van al die discussies over de kerst. Of hoe we de kerst kunnen gaan voeren. Dat is zo dimitrisch, jongens. Houd toch gewoon op met die flauwekul. En dat gaat maar door. Gaat maar door. En nu weer welke groepen eerst moeten worden gevaccineerd. Dat gaat maar door. En
ja, maar er zit ook een ander punt aan. Namelijk dat
wat is dit voor gelul langzamerhand?
Ja, maar het probleem is dat er zo ontzettend slecht gecommuniceerd is vanaf het begin van die crisis. En dat onze deskundigen aanvankelijk die coronacrisis en de komst van COVID helemaal verkeerd hebben ingeschat.
Ja, maar dat is inmiddels alweer 3/4 jaar geleden.
Ja, maar vanaf dat moment is er dus een vertrouwenscrisis ontstaan bij heel veel burgers die nu dus heel veel van die deskundigen en dan niet meer serieus nemen. En dan helpt het natuurlijk niet dat er iemand als Jaap van Dissel zit die zo enorm moeilijk te beleren is en maar niet begrijpt hoe je moet communiceren met je publiek en maar heel ijzeren heinig blijft vasthouden aan zijn meningen die langzamerhand telkens worden aangepast.
Nou, de vraag is of het meningen zijn, of dat bij het RIVM uitspraken zijn gebaseerd op feiten. Ik bedoel, wat Rutte terecht zei, we moeten 100% beleid maken op grond van 50% informatie. En dat is ook zo. Maar we leven in een maatschappij waarin mensen denken dat alles maakbaar is, dat de wetenschap alles weet, en dat je dus gewoon recht toe op je doel afgaat en als dat niet kan, dan zit je de boel te besodemieteren. Dit heeft alles te maken met het probleem waar we het net over hebben in de Verenigde Staten. Het zegt heel veel over een maatschappij die wat dat betreft gewoon in mijn optiek gewoon van het pad af is. Ik bedoel, je hebt een pandemie, je hebt een probleem en je weet niet precies welke kant het op gaat. En dus is het handelen naar bevind van zaken op basis van zoveel mogelijk informatie en daarin worden fouten gemaakt.
Klopt allemaal. En dan moet je dus wel, ik weet wel het een en ander van communicatie en ook wel wat van politiek. Dan moet dus vanuit de politiek en vanuit de communicatieteam tegen iemand als Van Dissel worden gezegd: Jaap, dat mondkapje, oké, daar zijn we het niet over eens. Hè. Misschien helpt het helemaal niks. Maar het is een heel belangrijk symbool in deze crisis. Dus jij gaat nu even je mond houden over dat het niet zou werken. We gaan het vanaf nu gewoon verplicht stellen in binnenruimtes. En dan willen we het niks meer over horen. Het is een politiek besluit. Nemen we nu, zodat de samenleving begrijpt hoe serieus het is. Ja. Over het mondkapje is maandenlang gezeken. En het einde is, het wordt nu verplicht. Ja, maar zo ga je niet.
Maar
als je zo met je burgers omgaat,
hoor van het probleem.
Maar er is nog veel fundamenteler problemen. Ik vind dus dat Trace, test, isolaten, dat was natuurlijk de oplossing. Ja. Gaan we nu ook doen. Waarom heeft dat zo lang geduurd?
Ja, nou, omdat Van Dissel eigenlijk groepsimmuniteit wil. Heel simpel. Dat is zijn ijzeren heinigheid. Hij gelooft alleen maar in groepsimmuniteit. En dat is wat we al die maanden aan het doen zijn. Alleen dat zeggen we niet, want dan komt de bevolking in opstand. Maar dat is in feite wat we doen. En we gaan telkens een beetje in lockdown als die ziekenhuizen dreigen vol te lopen. Maar zodra die weer leeg zijn, gooien we de samenleving weer open. Dat is gewoon het officiële beleid. Alleen dat vertellen we de burgers niet, want die gaan dan de straat op. Die zeggen, ja, maar dat willen we niet, want zometeen gaan we allemaal dood. He, die communicatie daarover is gewoon helemaal niet eerlijk verlopen. Natuurlijk ook uit angst, omdat de burgers, omdat ze denken, van, ja, als we dat gaan vertellen.
Maar de reden dat alles weer open wordt gegooid is toch economisch? Dat is omdat iedereen anders failliet gaat.
Ja, maar waarom denk je dat scholen open zijn? Die scholen, dat zijn brandhaarden nu. Dus nu op iets van 800 scholen zijn gewoon infecties. Maar ze zijn gewoon open. Omdat die daar bij het RIVM denken, ja, er zit niks anders op.
Nee, maar je hebt natuurlijk wel een werkelijkheid van, laten we zeggen, de wetenschap. En de feiten die spelen bij het RIVM, die worden gecommuniceerd. En vervolgens heb je een politieke afweging hoe je het gaat doen. Wij zijn allemaal getuigen, en daar heb je gelijk in, van een politiek debat die onlust zaait. Dat is gewoon zo. Maar dat is in de Verenigde Staten, om even terug te komen op ons onderwerp, is dat dus ook het geval geweest. Het grote probleem is, hoe ga je hiermee om? Ik bedoel, dat valt wel te zeggen, hoe je hiermee om moet gaan. Eigenlijk moet je gewoon één hoofdige leiding hebben. Hè? Theoretisch. Geen gelul. Ja. Achter de schermen moet je de discussies voeren. En vervolgens communiceer je dat. Helder. Compleet.
Vind je niet dat ze één crisismanager hadden moeten aanstellen?
Ja, natuurlijk. Je hebt één crisismanager. Ja. Wat er gewoon gebeurt is, dit gaat in tegen alle basale principes van crisismanagement.
Ja.
Maar zo werkt het nu eenmaal in de democratie.
Nou,
in de polderdemocratie. Je hebt een bevolking die overal over mee wil praten. Oh. En alle kanten opgaan en het niet gelooft. He, dus wat hier nu ook blijkt, is net zoals bij Trump, en die speelde daarop in, is het gebrek aan vertrouwen in de instituties, in autoriteiten. Nou, dan gaat het gewoon alle kanten op. En dat is denk ik het grote probleem van deze tijd. Dat je een uitholling krijgt, inderdaad, van de pijlers onder de rechtsstaat. De media worden niet meer geloofd. De autoriteiten worden niet meer geloofd. De instituties worden niet meer geloofd. De rechters worden niet meer geloofd. Dat zien we nu ook in die zaak met die Verstappen. Of hoe die vent ook heet. De ene helft van de bevolking vindt dit. De andere helft van de bevolking vindt dat. En dat is denk ik het fundamentele probleem. Wat echt de rode draad is door deze.
Maar dan hebben wij toch dezelfde analyse. Alleen jij vliegt hem anders in. Jij maakt Trump daarvoor verantwoordelijk. Terwijl ik zeg, ja, wat hij is een symptoom van wat al langer gaande was.
Oh, dat is waar, maar tegelijkertijd heb je wel een moreel kompas nodig om niet misbruik te maken van deze situatie. Ja. En op basis daarvan de kiezers naar je toe te trekken.
Voorbeeld.
Met list en
nog even, Arjan, in al die landen, Verenigde Staten, Nederland, Hongarije, Polen, was het natuurlijk fantastisch geweest als daar een rechtsconservatieve kandidaat aan de macht was gekomen met wel een moreel kompas.
Exact.
En met wel fatsoen.
Daar heb ik ook geen enkel probleem
mee. En de tragedie van de rechtspopulisme is, dat zie je nu ook in Nederland met Forum voor Democratie, dat telkens ontspoort.
Exact. Ja. Het zijn ontspoorde politici. En laten we dat godverdorie nou eens een keer gaan
benoemen. Dat ben ik met je eens. Alleen ik vind niet dat je een achterban daarvoor verantwoordelijk moet stellen.
Ja, ik doe dat niet. Want ik heb wel.
Maar de media doen dat wel.
Nou ja, dat vraag ik me echt af.
Elke kiezer krijgt de leider die verdient. En neem nou Farage. Wat gaat Farage doen? De electoral marketeer. Hij gaat een anti-vaccin oprichten.
Ja. Over vaccins. Nou ja, Thierry die zegt, ik laat me niet vaccineren.
Ja. Weet je, dat toch niet, Thierry? Ik bedoel, ik vind
het prima. Maar dat is voor hem, okay. Maar als je mensen oproept om zich niet te vaccineren, dan schaadt je gewoon het maatschappelijk belang. Ja.
Heel goed.
Dus dat is toch niet okay?
Nu jullie het eens dreigen te worden, lijkt het een tijd om af te ronden. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Wiert Duk. En tot volgende week.
Dankjewel.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.